Ja, u weet natuurlijk niet wanneer de Heer Jezus terugkomt, gemeente. Dat moet u ook maar niet gaan zitten uitrekenen, zoals zoveel puzzelaars dat doen. Want daar komt u toch niet uit. En het zal nooit kloppen, de Heer Jezus heeft zelf gezegd, niemand weet dat. De engelen niet in de hemel, zouden wij het dan wel weten, de Zoon niet, dan de Vader alleen. En dat sluit elke berekening en voorspelling ten eenenmale uit. Jezus heeft wel gezegd dat hij wederkomt, maar niet wanneer. Nou zegt u, dan wachten we maar af. Nee. Nee, dan zit u er evenzeer naast, gemeente. Dan zit u net zo goed op het verkeerde spoor als al die mensen die de Bijbel als een puzzelboek hanteren. U moet hem verwachten, zegt Christus, juist omdat u niet weet wanneer die komt. Het zou morgenochtend kunnen zijn, of vanavond, of over 3 weken, of over 10 jaar, ik weet het niet. En ik wil het niet weten ook. En ik hoef het ook niet te weten. Ik weet wel dat hij dichterbij komt. En als u goed oplet, dan weet u dat ook, want de tekenen die hij gesteld heeft, die zie je ja, steeds meer, duidelijker, concreter naar voren komen. Denk alleen maar eens, gemeente, wat er in het Midden-Oosten gaande is. Het teken van Jezus' wederkomst is toch Israël. En alles wat er rondom Jeruzalem staat te gebeuren. En daar moet u heel scherp naar luisteren. En dan gaat u ook uitkijken. In die betekenis van uitzien, verwachten. Dat is het leven van de bruid. Een bruid? Nee, ze verwacht niet de bruiloft, dat mag wel. Maar ze verwacht de bruidegom. Daar gaat het om. Het gaat om hem. En weet je hoe nou die bruid van Christus die tekenen der tijden beziet? Nou, die leest ze als de liefdesbrieven uit de hemel. En ik hoef je hopelijk niet uit te leggen wat een liefdesbrief is. Ik zou bijna zeggen, dan moet je er maar eens een jonge mensen vragen die inderdaad verliefd zijn. In de goede zin van het woord. Ja, zo'n brief lees je natuurlijk anders dan zeg maar de aanslag van de belasting. Ja, dat is nogal glad. Daar kom je door in beweging, dat raakt je hart. En dan ga je verlangen. En dan zorg je ervoor dat je niet in slaap valt. Want ja, het begin van ons hoofdstuk, gemeente, ik heb het al gezegd, die gelijkenis van die 10 meisjes. Dat was natuurlijk wel heel droevig. Ja, zo is het eigenlijk in de kerk. Niet in de wereld, want daar verwachten ze de Heer Jezus helemaal niet. Maar in de kerk, daar liggen ze alle 10 te slapen, nota bene. Ja, en als je slaapt, dan hoor je ook niet iemand aankomen. En toen het geroep weer klonk, hij is er. De bruidegom. Ja, als je dan wakker schrikt en je bent niet klaar. Ja, dwaas. Dwaze bruidsmeisjes. Wel genodigd hoor, ze hadden een uitnodiging voor de bruiloft. Dat wel. Kijk, als ik naar een bruiloft ga van weet ik wie, en ik wil naar binnen stappen, nee, ik kan, zodat de ceremoniemeester zegt, meneer, u hoort hier niet. Maar dat werd niet gezegd, want ze hadden een uitnodiging gekregen. Maar ze waren er niet klaar voor. Gemeente, slaapt u, terwijl Jezus in aantocht is. Voor de deur van de feestzaal liggen ze te slapen. Wie zegt dat er eigenlijk onbegrijpelijk? 1, 2, 3, nee. 5, nee. Alle 10. Er was niet 1 wakker gebleven. En als je slaapt, ja, dan hou je ook het oliepeil niet in de gaten, hè. En op een gegeven moment dan je olie op. En zie je dan je lamp maar aan te krijgen. Dat lukt niet meer. U zegt dat is eigenlijk aangrijpend en doodgevaarlijk. En dan zegt de Heer Jezus, waakt dan. Juist omdat u dat uur en die dag niet weet. Nee, dat wisten die slaven uit onze gelijkenis ook niet, gemeente, onze tekst van vanmiddag. Hun Heer was naar het buitenland gegaan. En ze wisten wel, als hij terug zou komen, dat ze ter verantwoording geroepen zouden worden. Maar ze wisten niet wanneer hij kwam. Maar ze mochten het ook niet weten. Weet u waarom niet? Als je het weet, dan is de spanning weg. Dan zeg je ook, ik heb nog tijd zat. Ik kan eerst dit doen, ik kan eerst dat doen, ik wil eerst dit. Komt later wel. Nog tijd genoeg. Ja. Ik denk dat die Heer daarom aan die slaven niet heeft gezegd. Hij heeft alleen gezegd, alsjeblieft, hier heb je mijn goederen, ga ermee aan de slag. Met andere woorden, gemeente, waakzaamheid betekent niet met je armen over elkaar zitten en naar de hemel gaan zitten turen. Maar waakzaamheid betekent werkzaamheid. Als je met je armen over elkaar gaat zitten, dan loop je het risico om in slaap te vallen. Jezus verwachten betekent op wacht staan. Nou, dat is natuurlijk net iets meer, denk ik, dan waken, dan wakker zijn. Wakker heeft twee betekenissen. Je kan zeggen, bent u wakker? Ja. Maar wakker heeft ook de betekenis van dapper. Uitkijken. En weet je wie nou het meeste risico heeft om in slaap te vallen? Dat is een verpleegkundige. Als die nachtdienst heeft. Overdag dan gaat het wel. Maar 's nachts. En je bent alleen op een afdeling. Of misschien met je tweeën, goed. En al je patiënten liggen ze een beetje te snurken. En dan wakker blijven. Op je post. Wie zegt, ja, dat is concentratie voor nodig. Inspanning. Gemeente, u hebt nachtdienst. Vergeet u het niet. We leven als Gods kerk in de nacht van deze wereld. Waakt dan en werkt. Nou, dat leert Jezus ons in deze gelijkenis. En dan zegt hij ons vanmiddag hoe wij die wachttijd voor zijn wederkomst moeten doorbrengen. En dan die derde gelijkenis in mijn hoofdstuk. Nou, dat is dan de toepassing. Die mag u dan straks zelf maken. Want dat is beslissend voor uw eeuwige toekomst. Links of rechts. Ja, die Heer heeft die slaven heel wat gegeven, gemeente. Zijn bezit notabene. Waarom heb je dat nou gedaan hebben? Nou, ik denk niet dat die slaven het kunnen zeggen, nou, dan kunnen we het dus lekker goed van nemen. Nee, wat God u geeft is niet voor uzelf. U hebt ermee te boekeren voor hem. Die Heer heeft niet gezegd, dan gaan jullie allemaal op zijn tijd voor de deur staan en je zorgt dat er geen dief binnenkomt. Kan je zeggen, dat is ook waken natuurlijk, dat is ook desnoods nog op wacht staan. Nee, ermee aan de slag. Winst maken voor hem. Ja, was het niet de stichter van het leger des Heils die dat zei, William Booth. En daartoe geeft God ons talenten. Ja, wat is nou een talent? Wij zeggen, man, die dominee heeft een gave, die heeft geen gave, we gaan ons allemaal indelen, maar dat bedoelt de Bijbel helemaal niet. Dat is allemaal menselijk gepraat. Een talent is in de Bijbel iets van grote waarde. Eigenlijk is het een gewicht. Iets wat heel, nou laat ik het letterlijk zeggen, gewichtig is. Waar je zwaar aan tilt dus. En vandaar dat het ook de betekenis krijgt in de Bijbel van geld. Want vroeger werd geld gewogen. Het werd niet geteld zoals wij dat doen met bankbiljetten. Nee, het werd gewogen. Nou, dan begrijpt u het. Een talent was het zwaarste gewicht eigenlijk dat mensen kenden. Dus als Jezus talenten laat geven door die Heer in onze gelijkenis, dan krijgen ze nog wel wat in handen. Het is gevaarlijk, hè? Misschien zou u denken, nou, veronderstel dat ze ermee vandoor gaan. Het is toch een waagstuk, een risico. Nou, God neemt dat risico, gemeente, dat u met zijn goederen er vandoor gaat. Maar dan kom je er wel achter een keer. Ja, gevaarlijk, want die Heer was een heel eind weg in het buitenland. Een reis naar het buitenland maken in de oudheid. Ja, dat deed je niet met een vliegtuig, dat je zegt, ik ben morgen weer terug. Daar gingen soms jaren overheen. Althans een hele lange tijd, gemeente. En Jezus zegt dat ook met nadruk. Het duurde heel lang voordat die Heer terugkwam. Maar dan is het gevaar des te groter, zou je zeggen. Ja, en toch weet die Heer wel wat hij doet, gemeente. De een krijgt er 5, de ander 2, de ander 1. Dat was geen discriminatie. Maar dat is omdat hij weet wat iemand aan kan. Staat er ook, een ieder naar vermogen. God geeft de een meer verantwoordelijkheid dan de ander. Moet u goed onthouden. Kinderen hebben ook hun verantwoordelijkheid, maar nog niet zo als een volwassen iemand. Nee toch? Maar laat ik dit dan vanmiddag zeggen, dat de kinderen het ook begrijpen. De Heer Jezus vindt jullie nooit te oud, jongens. Of ook niet te jong. De een is niet te oud en de ander is niet te jong om hem te dienen. God geeft ons allemaal een specifieke taak. Al lijkt het misschien in het oog van een ander niet zo belangrijk, maar in Gods oog wel. En daar moet je verantwoording van afleggen. Gemeente, zo gaat het in het Koninkrijk van God, want het is duidelijk dat het daar over gaat vanmiddag. Dat de Heer Jezus met die Heer in die gelijkenis zichzelf bedoelt. Hij is toch naar het buitenland gereisd toen hij naar zijn vader ging. Een heel eind weg. En al een hele lange tijd weg. En hij heeft zijn goederen gegeven aan zijn gemeente op aarde. Niet om er rijk van te worden. Niet om er zelf beter van te worden. Maar om zijn belangen te behartigen. Ja, dan gaat het een beetje knijpen, denk ik. Gaat er een beetje om spannen. Als u goed overdenkt wat God u geeft. Alles wat u hebt. Ook als gemeente. Laat ik daarmee beginnen. Moet hem dienen. En het wordt nooit van u. U kunt nooit zeggen dat is van mij. Wij zeggen dat natuurlijk wel, hè. Maar het is natuurlijk niet zo. U hebt het maar te leen. Tijdelijk. Alles wat u hebt blijft van Christus. En u krijgt het alleen om er winst mee te maken. En wee die slaaf die zijn taak verwaarloost. Ja, natuurlijk, gemeente, want die talenten zijn veel te kostbaar om er slordig mee om te gaan. Dat doen wij met ons kapitaal toch ook niet. Zouden we het dan wel doen met het kapitaal van het woord van God? Ik zou willen zeggen, als ik over talenten heb, dan gaan we zeggen, ja, die man heeft zoveel talenten en die zoveel en zo. Nee, dan hebben we het over die mens. Maar daar gaat het helemaal niet over. Ik denk dat dat vaak verkeerd uitgelegd wordt. Wat zijn de talenten die God u geeft? Dat is allereerst de Bijbel. Dat is het woord van God dat u is toebetrouwd. Terwijl er duizenden mensen in de wereld zijn die, ja, die weten het niet. De boodschap van Gods genade, van zijn liefde, het woord der verzoening, het bloed van Christus dat ook vanmiddag op uw ziel valt. De belofte van zijn geest, de belofte van de heerlijkheid van zijn rijk. Al de woorden van God, gemeente, dat zijn toch de schatten van het koninkrijk der hemel. En alles wat de wereld u presenteert kan daar niet tegenop. Nou ja, dat heeft de Heer Jezus aan zijn apostelen toebetrouwd, gemeente, dat allereerst. En ik denk dat dat ook de taak is van de ambtsdragers, dat mag ik vanmiddag ook wel een keer zeggen. Mensen die een zeer speciale taak in het Koninkrijk van God hebben in de gemeente. Maar dan ook des te verantwoordelijker daarvoor zijn. Maar niet alleen zij, gemeente, het geldt u allemaal. Al is het nog zo'n klein talentje dat u zegt, ja, maar... Ja, toch. En laten we eerlijk zijn, is het niet een machtig voorrecht om voor Jezus te mogen werken? Ja, als ik van mijn vrouw houd, dan doe ik graag iets voor haar, ja toch. Als u van de Heer Jezus houdt, dan is het geen last. Althans, geen zware last. Hij heeft gezegd, mijn juk is zacht, echt waar. Echt waar. Om een medearbeider van God te zijn. Dat is toch wat? Dat is niet vanzelfsprekend. Het is ook niet makkelijk, dat wil ik er ook wel bij zeggen, gemeente. Daar is wel iets voor nodig. U zegt, wat dan? Nou, als je winst wil behalen, dan moet je handel drijven. Dan heb je van die mensen, ook wel jongens, die hebben geen diploma, laat ik maar zeggen, maar dan zeggen we, ja, maar het zit er in hem, hè. Hij heeft een handelsgeest. Dus je hoeft ze eigenlijk niet te zeggen, want ja, de een heeft dat niet en de ander heeft dat wel. Dat hebben ze ook niet van zichzelf. En weet u wat nou de handelsgeest in het Koninkrijk van God is? Nou, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest, gemeente, is de handelsgeest in het Koninkrijk van God, die ons, ja, bekwaamt om met de talenten van Gods genade winst te maken. Het gaat dus niet om mij, maar het gaat om hem. Om vruchtbaar te zijn in de dienst van het Koninkrijk. Hoe zouden we anders iets kunnen uitrichten als de Heilige Geest mij daar niet toe toerust? En dan mag ik het u vanmiddag zeggen. En laat het u een wonder zijn, gemeente, dat de Geest van God ons is toebetrouwd. Hij is toch in zijn gemeente komen wonen, het is toch Pinksteren geweest. Weet u waar de Geest van God werkt? Niet op straat, maar in de kerk. Dan hoef ik andere dingen natuurlijk niet te noemen. Maar in de kerk, dat is zijn atelier. Daar is de Geest van God bezig. Begrijpt u waarom wij het een heilige dienst noemen? Een eredienst. Omdat de Heilige Geest hier vanmiddag is. En dat moet u goed onthouden. U mag niet onwetend zijn van de gaven van de Geest. Dat zijn geen eigenschappen van mezelf of van een dominee of van ambtenaar, nee. En dat zijn heel wat gaven waarover de Geest van God beschikt en die hij ook uitdeelt. De gaven van de profetie. De gaven van de uitlegging van de schrift. De gaven van het gebed. Zeg alsjeblieft nooit tegen iemand, dan kan je mooi bidden. Het is een gave van de Geest. De gave van de vertroosting. Om mensen bij te staan in hun verdriet, in rouw. Hoef je ook geen dominee voor te zijn, toch? Om balsem te gieten in geslagen wonden. Mensen dichtbij of ver weg. Om de handen van Christus te zijn in de diaconaat. De gave van de uitdeling. Gaven van de genezing. Medische gaven, mag ik het zo zeggen? Kort gezegd, gemeente, gaven van hart, dat is de eerste. En van je hoofd. En van je handen. En die deelt Christus uit vanuit de schatkamer van de Geest. Soeverein. De een vijf, de ander twee, vult u het maar in. Nee, je krijgt niet allemaal dezelfde gaven. Dat zou nogal eentonige zaak worden, gemeente. Het werk van de Heilige Geest is veel, veel kleuriger dan wij vaak denken. Verscheidenheid van gaven, de beschikkingsmacht van Christus. Nee, die slaven in onze gelijkenisgemeente die ontvangen van hun Heer niet letterlijk hetzelfde. En daar beslissen ze zelf ook niet over. Ze zeggen niet, ja, mag ik dit doen en mag ik dat doen? Nee, daar beslist die Heer over. Weet u wat wel hetzelfde is? Dat is de opdracht die ze krijgen. En ieder naar draagkracht en vermogen, maar ze hebben wel allemaal dezelfde opdracht. Nou, zo was het al in de kring van de apostelengemeente. Paulus die stond, zou je zeggen, meer vooraan en Petrus, maar die anderen, die zijn niet van minder betekenis geweest. Er zijn slaven met 5 talenten, met 2 of met 1, vult u het maar in. En laten we nou eens eerlijk zijn. Die man, die dominee met dat ene talentje, daar blijkt u misschien wel voor thuis. Heb je dat het lef? Die zei, ja, die man, wat iemand eens een keer zei, voor hem trek ik mijn schoenen niet aan. Zo praten we dan over de dienst van God, notabene. En die man, die kon wel eens bij God hoger genoteerd staan, die een dominee met 10 talenten, ja toch? Zullen we het alsjeblieft niet vergeten, gemeente? God deelt uit naar dat hij wil. Dat is zijn vrijmacht en dat is ook zijn heerlijkheid. Dat is in de schepping toch ook zo? Ga maar eens kijken in de schepping, ga maar in de natuur. Kijk eens in de vogelwereld, in de dierenwereld. Er zijn mussen. En er zijn arenden. Er zijn engelen en er zijn mensen. Wie is nou belangrijker? Wel, geef het tweeën. En zo is het ook gemeend in het rijk der genade. Er is wel verscheidenheid. Wat dacht u? De ene engel is ook de andere niet. En zo is het ook in de gemeente Gods. Maar zo hebben we elkaar nodig. Veronderstel dat ik alleen maar 4 handen had, gemeente. En geen 2 handen, geen 2 voeten. U zegt, dat is raar. Nou, dan zegt Paulus, zo is het natuurlijk ook. Ik heb voeten nodig, ik heb handen nodig, ik heb een neus nodig, ik heb oren nodig. Nou ja, goed, ga maar door. Alle leden van mijn lichaam heb ik nodig. En Paulus zegt, dat ene lid wat je nou het onbelangrijkste vindt, dat is in Gods oog misschien wel het belangrijkste. En zo zijn we 1 lichaam. 1 gemeente. Samen verbonden, samen werkend, elkaar bijstaand. Nou, kijk eens vanavond, nou, ik weet niet of het bewolkt is, maar als u de sterren zou zien, dan zeg je, die ene ster die veel mooier dan de andere, ja, omdat u dichterbij staat misschien. Maar het gaat niet om die ene ster, het gaat om heel dat firmament dat God gemaakt heeft. En met elkaar, heel dat firmament, weerspiegelt de glans van Gods genade. En van zijn scheppende macht. Nou, ik hoop dat ik duidelijk ben, gemeente. Er zijn slaven met 5 talenten en God zet ze vaak aan het front. Zendingsarbeiders bijvoorbeeld, niet zo makkelijk. Maar er zijn ook met mensen met andere talenten en die vallen niet zo op, hè? Je naam komt niet in de krant zo vaak en zo. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Als je naam boven maar genoteerd staat. En wat ik zei, gemeente, de verantwoordelijkheid is hetzelfde. En die is niet klein. Je talent kan klein zijn, maar je verantwoordelijkheid is groot. Wat doe je ermee? Nou, dat zal dan moeten blijken, gemeente. En dat kunnen wij misschien wel camoufleren, maar dat wordt op de dag van Christus openbaar. Wat doet u ermee? Nee, laat ik er dat bij zeggen, dat is een zaak van liefde. God houdt er geen dwangarbeiders op na, hoor. Dat niet. Hij zit niet met de zweep achter je aan. Maar wij dienen hem toch in liefde. En je doet altijd iets, ook als je niks doet. Die slaaf die niks deed, die deed iets. Ja, nou lijkt het wel heel riskant. Ik zei dat al terloops, gemeente. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat al die slaven het zouden laten afweten. Luiheid. Nou, ik hoop niet dat het van de Maranatha-gemeente geldt, maar er zijn nogal wat luie christenen, hè? In het Koninkrijk van God zijn geen luie mensen, maar in de gemeente wel. Dat is niet zelden. Je zie je nooit, je hebt nooit tijd. Je zegt, laat hij het maar doen. Al is het nog zo weinig. Luie mensen die niks voor Jezus over hebben. Daar gaat het om. En toch, dat vind ik heel, ja, dat is tegelijkertijd waar het op vast zit. God geeft u de vrije hand. God zegt niet, en nou zal jij, ik pak je bij je lurven en nou aan het werk. Nou, dat kan een onderwijzer misschien wel eens zeggen, of je moeder of zo. Maar God doet het anders. Gemeente, God dwingt ons niet. Maar u voelt tegelijkertijd, dan is het veel spannender. En mijn verantwoordelijkheid is veel groter. Want dan loop ik het gevaar om mijn vrijheid te misbruiken. Dat ik dan inderdaad niks doe, gemeente. En die spanning die ligt er vanmiddag in, gemeente. Dat legt de klem op mijn leven. Of je nou thuis het huishouden doet, wat moeder, hoe je met je kinderen omgaat. Misschien zeggen, ja, nou ja, altijd dat eentonige werk, morgen moet ik weer stofzuigen, weet ik wat allemaal. Of dat je naar kantoor gaat, of morgen ga je naar school, of de kinderen, denk ik. Morgen beginnen de scholen weer. De lagere, de basisschool. Jongens, onthouden jullie. De Heer Jezus gaat altijd met je mee naar school. En kijk hoe je doet. Of je ijverig bent voor hem. Dat hoort erbij. Kijk, de Heer Jezus komt een keer terug. Hij kan wel lang wegblijven en hij is ook lang weggebleven. Of vindt u van niet? Als je hem lief hebt, is het altijd te lang. Als ik iemand lief heb, dan komt hij altijd te laat. Maar daarom is de tijd die God ons geeft des te kostbaarder, gemeente. Die eerste twee slaven die hebben dat begrepen. Maar dan ga ik mijn tekst even u voorlezen vanuit de grondtaal. Er staat in die heer ging terstond op reis, punt. En die slaven gingen aan het werk, maar zo staat het eigenlijk niet. Er staat in die heer ging op reis, punt. En terstond gingen die slaven aan het werk, die eerste twee. Ze hebben dus geen dag verluierd. Ze hebben niet gezegd, hè, laten we eerst eens erbij gaan zitten en hoe ze het aanpakken. Nee, ze pakken gelijk aan. Ze laten voor God geen tijd verloren gaan. Moet je ook eens over nadenken. Want ze zeggen, die tijd is niet van mezelf. Nou, wij zeggen wel eens tegen iemand, nou joh, je hebt geen tijd voor. Nee, ze moet je tijd maken. Dan zeg ik altijd, hoe doe je dat dan? Kunt u tijd maken? Ik niet. Ik krijg tijd. God geeft mij tijd. Maar ik moet er wel iets mee doen. Neemt u het mee? Want laten we nou eens eerlijk zijn, gemeente. Ik heb tijd voor alles en nog wat. Al die dingen die ik leuk vind, die ik aardig vind, waar ik zin in heb. Ik heb tijd om met mijn vakantie te gaan. Nou ja, goed, vult u zelf maar in. Maar u krijgt de tijd. Ja, waarvoor? Om die in de dienst van God te besteden. En dat betekent niet dat je 24 uur per dag met de Bijbel op je schoot zit. Dat snap je ook wel, gemeente. Maar dat je juist in je dagelijkse roeping, in je gezin, in je werk, waar je bezig bent, Jezus in het oog houdt. En als je naar stof zuigt en voor je gezin zorgt en voor je kinderen bidt en eten koopt, nou, enzovoort, dan doe je het voor hem. Ah, daar maak je geen verhaal van. Dan zeg je niet, ah. Nee. Liefde houdt geen rekening bij, gemeente. Ze houdt wel rekening met de ander, maar ze houdt voor zichzelf geen rekening bij. Want liefde is niet uit op loon. Wellicht niet. Onderstel dat ik zou zeggen aan het eind van het jaar tegen mijn vrouw, ik heb je lief gehad, wat krijg ik van je? Ja, kom nou. Het is toch heerlijk om Jezus lief te hebben en voor hem te werken, of niet? Met veel of weinig talenten, maakt niks uit. Het gaat om de winst voor hem. Zielen te winnen voor Jezus. Nou, dat klinkt een beetje ouderwets natuurlijk. Die zal er mooi vandaag de dag niet meer mee aankomen. Het lijkt het leger des heils wel, hè. Nou, dat is het ook. Dat is de kerk toch, het goed is, het leger des heils. Bent u een soldaat in dat leger? Of niet? Zou natuurlijk ook kunnen. Ik ga eens met u verder lezen. Die derde slaaf. Waar het er niet in stond, maar het staat er wel in. Dus ik moet het ook vanmiddag doorgeven, gemeente. En het is misschien toch wel goed om juist op die derde slaaf eens te letten. Want dan zou het kunnen zijn dat u in de spiegel kijkt. Dat je zegt, hé, dat ben ik. Is de fraudeur? Nee. Is de oplichter? Nee. Is de dief? Ja, nee, zou ik zeggen. Maar hij gaat er in ieder geval niet met geld van zijn heer vandoor. Hij steelt wel zijn tijd. Het is een man die in de kerk zit. Want hij weet dat zijn heer terugkomt. Hij zegt niet, nou je kan me nog meer vertellen, ik geloof daar helemaal niks van. Nee, hij verwacht Jezus. Hij is er nog bang voor ook. Want hij zegt, veronderstel dat ik het kwijtraak. Wat hij me gegeven heeft. Weet je wat, ik stop het weg. Ik zal er goed op passen. Maar ik doe er niks mee. Die mensen heb je. Die staan voor de waarheid. En het liefst de oude beproefde waarheid en zo. Je kent al de verhalen wel. Maar als je nou zegt, heeft de waarheid jou te pakken? Dan hoor je niet zoveel. Dat is je talent wegstoppen. En dan doe je er niks mee in luiheid. Weet je waarom? Hij denkt niet aan zijn meester, maar hij denkt alleen aan zichzelf, aan zijn eigen hachie. En het belang van zijn meester staat hem niet voor ogen. Nou ja, als je niet van hem houdt, dan heb je ook niks voor boven. Nee toch? Als je niet van Jezus houdt, dan loop je niet zo hard. Iemand die de liefde niet kent, ja, dan doe je er ook geen moeite voor, gemeente. En ik denk dat ik hiermee naar de kern van dit onderwijs van Jezus raak. En dat wordt dan de grote vraag vanmiddag. Die derde slaaf die kent de liefde niet. Ja, dan veronachtzaam je je roeping. En in vergelijking met die twee anderen, die eerste twee, dan zeg je, nou, hij heeft eigenlijk nog ineens zoveel waar hij verantwoordelijk voor is. Hij heeft maar één talent gekregen, ja. Hij hoeft eigenlijk nog ineens zoveel te doen. Maar hij deed niks. Ja, weet u wanneer dat duidelijk wordt? Als Jezus terugkomt. Hoor maar. Wat zegt hij tegen de heer Jezus, tegen zijn meester? Ik kende u, dat ge een hard mens zijt. Maaiend waar ge niet gezaaid hebt en vergaderend waar ge niet gestrooid hebt. Ja, als je zo over Jezus denkt, als je zo over God denkt, gemeente, dan haalt het ook allemaal niks uit. Maar laat u dan dit zeggen. Dan wordt u wel daarnaar geoordeeld. Want Jezus neemt precies die woorden van die slaaf over en die zegt, oh, dat wist u dus, dat ik zo was. Nou, oké. Dan zal ik ook zo met je handelen. Want op een dag komt die heer terug. Hij is lang weggebleven, ja, ik zei dat al. Maar plotseling is hij er dan toch. En dan moet je voor de draad komen. Daar is geen ontkomen aan. Nou, dat is voor de eerste twee slaven niet erg. Integendeel, ze zijn blij. Ze zijn blij dat ze van de wacht worden afgelost. En dat ze naar hun heer kunnen zeggen, hey, kijk eens, meester. Nou, je proeft de blijdschap, hè. Het springt er gewoon uit. Ja, Ze steken de duim niet achter de vesten en ze maken er geen ophef van. En ze zeggen niet, dat hebben wij voor elkaar gebokst. Nee, nee. Ze zeggen, meester, het is voor u. U mag het hebben. Nou, er is ook niks verdienstelijks aan, gemeente. Want als je slaaf bent, ik heb bewust vanmiddag ook het woord slaaf gebruikt. Zo staat het trouwens ook in de grondtaal. In mijn vertaling staat dienstknecht, maar een knecht verdient nog wat, maar slaaf natuurlijk niet. Als slaaf verdien je niks. Ze hebben ze ook helemaal niet op gerekend. Ze zijn alleen blij dat ze niet met lege handen bij hun meester komen. Kijk eens. Net als ze zeggen, wil zien, goed. Of ze hem er attent op moeten maken. En weet je wie er dan ook blij is? Jezus. Wel, gij goede en getrouwe slaaf. Je had niet zoveel hoor. Over weinig. Maar je krijgt wel veel. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde van uw Heer. Nou, dan ga ik het een beetje ouderwet zeggen. De vreugde des Heren. En nou mijn hoofdletter. Dat is de werkelijkheid. Dat is geen gelijkenis. Ingaan in de vreugde des Heren. Met hem. Waarin hij al de zijnen zal doen delen. Die voor hem geleefd hebben. En gearbeid hebben. En hem lief gehad hebben. Hoe dan ook. Met weinig of met veel talenten. Met 5 of met 2 doet er niet toe. Ga in de vreugde des Heren. Als dat nou het eind van je leven is, gemeente. Dan heb je echt geleefd. En dan zal je eeuwig leven. En ik zei het al, gemeente, eigenlijk. Ja, zou ik nu willen stoppen. Als je daarmee mag eindigen. Maar ik zou bijna vergeten. Dat er ook nog een andere mogelijkheid is. Die mag ik toch ook niet verzwijgen. Want die derde slaaf. Ik kan zo vol zijn van die eerste 2. Dat ik de derde vergeet. Maar ik zei u al. Daar ligt het accent op. Wat die derde man doet. Die ook naar zijn eigen woorden wordt geoordeeld. En dan moet je eens opletten. Die man die heeft de meeste woorden nodig om zichzelf voor God te rechtvaardigen. Die eerste 2 die zijn zo gauw klaar. Die zeggen, meester, dit hebben we gehad en dat krijg je terug. Fijn hè? Maar die derde, die heeft heel wat woorden nodig om zichzelf te rechtvaardigen. Ja, dat is die mens dan. Die denkt dat hij zich voor God kan rechtvaardigen. Ik wist wel wie u was hoor. Hart. Streng, een harde dienst, een mens die de liefde niet kent. Ja, die heeft meestal veel woorden nodig, gemeente, als je de liefde niet kent. Liefde heeft niet zoveel woorden nodig. Je hoeft alleen maar te zeggen, ik hou van u, als het maar echt is. Anders heb je heel veel woorden nodig om de zaak te redden. En dat zijn allemaal woorden, gemeente, waarmee de mens zich in zijn schuld voor God wil handhaven. En ze staan in schrille tegenstelling met wat die eerste 2 zeggen. Want in die eerste 2, bij die eerste 2 hoor ik, proef ik liefde, blijdschap. En bij die derde, angst. Hij is bang. Dat is geen wonder. Als je hard over God denkt, dan kan je inderdaad bang zijn. Zijn liefde zo beantwoord. Ja, wat moet je dan in de hemel doen? Als je nou op aarde de vreugde des Heren niet kent, dacht je dan echt dat je de vreugde des Heren kan ingaan? Nee toch? En ieder die heeft, zegt Jezus dan, die zal gegeven worden. Hij zal overvloedig hebben, maar van degene die niet heeft, van hem zal genomen worden ook wat hij heeft. Een beetje vreemd woord, als je dat zo leest en zegt, hoe kan dat nou? Als je niks hebt, dan kunnen ze toch niks van je afpakken. Maar in het geheel van die gelijkenis wordt het ineens duidelijk. Jezus neemt terug als u geen dienst voor hem gemaakt hebt. De buitenste duisternis. Dat is eigenlijk het laatste woord in deze gelijkenis, gemeente. En dan komt er ook geen toepassing meer. Dat willen mensen vaak, dat je na de preek nog eens zo'n toepassing houdt. Maar dat hoeft toch ook niet. Want alles wat Jezus heeft gezegd en wat ik vanmiddag aan u mag doorgeven, is één en al toepassing. En vooral dat laatste, dat ontnuchterende woord, veronderstel eens dat dat ook het laatste woord is dat Jezus over ons leven zal zeggen. Of dat blijde woord, ga in of ga weg. Ja, wat doen we nou? Wat doen we nou met al de talenten die God je toevertrouwt, gemeente? Weet u wat ook een heel groot talent is? Uw kinderen. Uw kleinkinderen. Door God aan u gegeven. Wat doet u met de prediking? Wat doet u met uw doop? Wat doet u met uw tijd? Nou ja, goed, ik kan nog wel een poosje doorgaan. Ik ga nog één zin even eruit lichten. En na lange tijd kwam die Heer van die slaven en hield afrekening met hen. Neemt u dat mee naar huis vanmiddag? Hij is lang weggebleven. Maar hij kwam wel. En de tijd gaat dringen, denk ik. Eigenlijk is er geen dag meer te verliezen. En Johannes op Patmos heeft het gezien. Ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat. En wat zag hij? Ik zag de doden, klein en groot. Dat is opgevallen. Er staan dus ook kinderen bij. Klein en groot. Staande voor God. En, zegt Johannes, ze werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En toen zag hij gebeuren wat Jezus heeft gezegd. De grote scheiding. Rechts. De mensen die hun brood en water, nou, nog ineens zoveel, met de minste broeders van de Heer Jezus hebben gedeeld. Die zeiden, kom maar, mijn huis staat voor jullie open. Ben je ziek? Je komt je wel opzoeken. Zit je in de gevangenis? Ik laat je niet in de steek. Mensen die winst maakten voor Jezus. En Jezus zei, kom. Jullie zijn de gezegenden van mijn vader. Beërf nu het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Dat is rechts. En links. Ja, er stonden ook mensen. Die zeiden, het zal mij een worst wezen als ze honger lijden. Daar lig ik niet wakker van als ik het maar heb. Ah, moet je maar zien dat je wat te drinken krijgt. Oh, ligt die man in het ziekenhuis, dat is mijn boodschap niet. Nou ja, u mag het zelf wel aanvullen. Zij dienden Jezus niet. Ze kenden geen barmhartigheid. En dan kijk je ook niet naar zijn broers om. De minste broeders van de Heer Jezus, die hadden dus niet veel, de minste. Maar het interesseerde hen niet. Ze hadden wel wat. Ze hadden ook hun talent, maar ze deden niks. En ze kwamen met lege handen voor de troon van God te staan. En dan word je weggestuurd. Waakt dan en dient hem en werkt, want u weet niet de dag en ook zelfs niet het uur waarop hij komt, de Zoon des Mensen. En zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst wakend vindt. Wat zegt Jezus? Voorwaar, hij zal hem zetten over al zijn goederen. Amen.